Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert u het programma In Gesprek met een Priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn vandaag te gast bij pater Michel Copin in Scherpenheuvel, bij de Salvatorianen. Hij werd geboren op 6 februari 1958 in Avelgem, een dorpje op de taalgrens in West-Vlaanderen, vlakbij Oost-Vlaanderen en Henegouwen, als oudste van 2 kinderen. Zijn ouders waren gelovig en sterk betrokken bij de missie. Er kwamen dan ook vaak missionarissen aan huis. Hij werd opgevoed in het Frans, maar voor zijn middelbare school werd gekozen voor een Nederlandstalig college, waarbij zijn moeder hem het Nederlands bijbracht. Gepassioneerd door de verhalen van de missie, besloot hij om die weg op te gaan, en hij koos voor de Salvatorianen. Hij studeerde wijsbegeerte in Leuven. Na zijn wijding, op 8 september 1991, werd hij uitgezonden naar Caracas, in Venezuela, waar hij ook al een lange stage had gedaan. Hier was hij 12 jaar actief. Later, toen hij terug in België was, werd hij ook nog gedurende een tijd directeur van Missio en kreeg hij ook een parochie in Dist. In een eerste aflevering van ons gesprek vertelt hij boeiend over de avonturen die hij in het eerste deel van zijn leven heeft beleefd. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag bij pater Michel Copin in Scherpenheuvel, in het huis waar de Salvatorianen zich bevinden. Pater Michel, kwam u uit een gelovig gezin en hebt u daar dan het geloof meegekregen van ouders of andere mensen?
Ja, het is heel duidelijk dat mijn ouders geëngageerde christenen waren. En dat uit zich al dat zij allebei vrijwilliger waren bij het Rode Kruis. En het is daar dat ze elkaar hebben leren kennen. Dus het engagement stond bij hen altijd centraal. Maar ook het gelovig zijn. Mijn vader, die misschien niet de beste student was, maar hij was er fier over dat hij in catechese altijd de eerste was. Het interesseerde hem. Moeder had normaal school gedaan, wou eigenlijk arts worden. Maar in die tijd en oorlogstijd was dat voor een dame niet zo vanzelfsprekend. Bovendien waren mijn ouders bij een gezinsgroep waar ze maandelijks met andere gezinnen samenkwamen om over een stuk van het geloof of van de Bijbel met elkaar te delen, samen te bidden, het leven ook aan de Bijbel te toetsen. En mijn moeder heeft dan, eens dat ik aan het studeren was, ook nog de cursus gevolgd in Bisdom Brugge. Dat was heel stevige brok als pastorale helpster.
U woonde in West-Vlaanderen, waar precies?
Ik ben van Avelgem.
Ah, Avelgem.
Het uithoek van West-Vlaanderen aan de Schelde, waar 3 provincies elkaar treffen.
Ah, ja.
Oost- en West-Vlaanderen en ook Henegouwen, op de taalgrens.
En u kreeg het geloof mee van uw ouders? Werd er bijvoorbeeld gebeden thuis? Gingen jullie naar de parochie mis?
De zondagsmis was sowieso zeker de gewoonte. Er werd ook bij de maaltijden werd er gebeden. Ook bij het slapen gaan kreeg ik zeker een kruisje. Er was een gevoeligheid voor het kerkelijke. En zeker voor de missie, want de zus van mijn ma was missionaris in Afrika, in Congo.
In welke congregatie was dat?
Dat zuster van Warmhartigheid van Ronse.
Ah, ja.
En zo was ons thuis een zoete inval, zeker in de vakanties, van heel wat missionarissen van Scheut, die samen met mijn tante werkzaam waren.
En kreeg je dan allerlei verhalen te horen van Ginder?
Ik kreeg allerlei verhalen te horen. En zelfs als kleinkind al had ik al een groot interesse voor alles wat met Afrika te maken had. Van alles dat ik een beetje kon lezen, keek ik in de tijdschriften. Ik was al als kind vertrouwd met de grote figuren van de Congolese politiek. Met Kasavubu, die mijn voorkeur had. Lumumba, Mobutu, dat was al tamelijk bij mij.
Was je dan geënthousiasmeerd door die verhalen? Was het zo van, oh, daar wil ik ook naartoe?
Ja, ik had een kinderlijke logica. Ik hoorde over honger, ik volgde dat ook. Ik ben 58 geboren, 68, ik ben 10 jaar. Ik volgde al de hele Biafra-crisis bijvoorbeeld. Maakte op mij een enorme indruk. En ik zag honger dus. En ik hield van, terwijl mijn familie daar geen banden mee had, maar ik hield van alles wat landbouw was. Een uitstap naar de boerderij was voor mij het summum. Dus ik zou boer worden in Afrika om eten, voedsel te voorzien, zodat ik de armen eten kon geven. Ja. Dat was de eerste aanzet.
En wat sprak u dan aan om het via de kerk, via het katholieke geloof te doen?
Daar kregen we de tweede pijler, dat zowel mijn moeder als de zuster van de kleuterklas, die nog moet leven, het wordt tijd dat ik haar even bezoek, die vertelde mij over de figuur van Jezus. En als zesjarige was ik al zeer geboeid door de figuur van Jezus. En ik kon er niet genoeg over horen. Het wordt de rode draad in heel mijn leven. Ik ben die zuster ook enorm dankbaar dat zij mij enthousiast gemaakt heeft om die figuur van Jezus. Ik vond dat een heel bijzonder iemand. Hij intrigeerde mij.
Mm-hmm. Waar ben je dan naar middelbare school gegaan?
Ik ben mijn leven begonnen in het Frans, want mijn ouders en zeker mijn vader was Franstalig, maar beide waren tweetalig, gewoond op de taalgrens. En dat was de keuze ofwel naar Heinehouwen over de Schelde in het Frans, ofwel Nederlands leren en naar de school gaan, Sint-Jan Bergmans College, op 2 minuten lopen van thuis. Mijn moeder heeft normaal school gedaan, ik kan u verzekeren dat zij mij het Nederlands heeft bijgebracht en dat zij het zo goed gedaan heeft, want het was niet mijn verdienste dat ik het jaar erop ook de eerste was voor Nederlands. En daarom ook, ik zal wel een West-Vlaams accent hebben, maar ik heb nooit dialect mogen spreken en ik vind dat wel een pittig en leuk dialect, maar je zult het niet uit mijn mond horen. En de mensen zeiden zelfs toen ik tijdens mijn opleidingstijd in Leuven naar huis kwam, ja meneer, je bent hij niet van hier, hè? Ik kan er ook niet aan doen, maar het hielp mij natuurlijk om bij mijn Libbers confraters verstaanbaar te maken en hen ook goed te verstaan.
Was je op die leeftijd al bezig met het geloof? Sprak het u al aan? Was er misschien al een begin van roeping? Of,
ja.
Of was het eerder een moment van er net niet naartoe te gaan?
Bij mij zat dat er al heel van jongs af aan in. Natuurlijk, dan komen de puberjaren. Dan ja, word je natuurlijk, ontmoet je ook heel lieve meisjes. Maar goed, dat was niet aan de orde, zeker niet thuis. Je moest studeren en daar kon je dan later mee bezig zijn. Maar, en dan wou ik ontwikkelingssamenwerker worden, zo gaat het. Ik wist ook niet, ga ik dat wel kunnen? Pater zijn, priester zijn, ga ik die studies aankunnen? Dat waren allemaal vragen toch die tot heel laat door mijn hoofd gingen en die niet zo vanzelfsprekend waren. Maar het christelijke, dat is eigenlijk altijd goed aanwezig geweest. Ik was ook in gebedsgroep van onze school. Ik ben ook in de KSA grootgebracht en ook KSA-leider geweest. Ik kan u verzekeren, West-Vlaanderen, daar werd daar een hele portie christelijkheid bijgegeven.
Er was een almoezenier waarschijnlijk bij de groep.
Ja, er was een priester die ons begeleidde, meeging op kamp. Ik ben opgeleid bij monsieur Laridon, die de grote voortrekker was van de Noordzeehouw van Kaisa.
Ja.
Ik was ook leider bij de christelijke mutualiteiten. Ja, mij inzetten met kinderen en jongeren vond ik echt de moeite waard om daar mee bezig te zijn. En zo het geloof, ja, dat was een zeker vanzelfsprekendheid en we waren daar blij om. Ik was ook misdienaar, dat ben ik nog vergeten te zeggen.
Ah, dat is belangrijk.
Ja, en dat deed ik met hart en ziel. Onder andere ook omdat je dan soms, als er begrafenissen en huwelijken waren, de les mocht verlaten.
Ah, praktische reden.
Maar toch ook het vroeg opstaan om telkens daar, dat was nog elke dag, dat kostte mij niet veel moeite. Mm-hmm. Dat deed ik graag.
En op welke leeftijd kwam dan het idee of de beslissing zelfs om naar een congregatie te gaan? En waarom die congregatie?
Dat is een heel leuke geschiedenis. Ja, normaal gezien, met mijn missieroeping, met mijn West-Vlaming zijnde, zou ik bij Scheut ingetreden zijn. En ons college had ook de twee laatste jaren hadden wij een retraite bij Scheut. En dat was voor het laatste jaar van de humaniora, was dat in Kesselo. En een van de paters, de Scheutisten die aan ons de retraite moest geven, die werd ziek. En onze Latijnse klas werd begeleid door een vervangende pater, een Salvatoriaan. Vandaar de connectie, een congregatie die vooral in Limburg en praktisch allemaal Limburgers zijn, dat daar een West-Vlaming verzeild geraakt. Dus via Scheut leer ik de Salvatorianen kennen. En het mooie van pater René's retraite was dat hij sprak over Jezus. Want in die tijd was er heel wat crisis. De retraite, paters en jongeren wisten niet heel goed wat geven. En hij was nog niet in crisis geraakt en hij sprak nog over Jezus en daar had hij mij te pakken.
Ja, was het jaren 70, dacht ik. Hè?
Het jaar 74, september 74.
Okay.
Dat vond ik zo leuk dat er ook een vertrouwen ontstond. En toen hing ik naar hem toe en ik zei, ja, eigenlijk zou ik graag ontwikkelingssamenwerker worden, hè. Ik wou niet onmiddellijk zeggen, ja, zegt hij, ik ben nooit in de missie geweest. Maar wij organiseren een jongerenweekend. Daar komen de jongeren van ons college. En daar kun je bij aansluiten. En in dat huis in Heverlee is juist een groep van studenten, seminaristen, die teruggekomen is van stage, van 2 jaar stage in Congo. En die kunnen u meer vertellen. En dat is het begin. Dus december 1974 was ik net voor kerstmis in ons vormingshuis in Heverlee, dat was mijn eerste verblijf in de Salvatoriaanse gemeenschap. En daar waren nog jonge mensen. Niet onmiddellijk dat wij aan roeping dachten, ik misschien wat, maar wij vonden dat leuk. Anderen hadden de pater of seminarist leren kennen op een kamp in Oostenrijk, vanuit schoolkamp. En die wouden die mensen terugzien. Maar wij vonden dat zo leuk om in dat klooster, in die gemeenschap te mogen meeleven, meebidden. Wij kregen ook wat geestelijke voeding, dat wij vroegen aan die paters, wanneer mogen wij terugkomen? En ja, die moesten even nadenken, want die hadden niet onmiddellijk gedacht, dachten dat is iets voorbijgaand. En doordat wij zelf de vraag stelden, ja, organiseerden ze dan met Pasen weer iets, met Pinkster weer een activiteit. En in de grote vakantie mochten we helpen dat grote klooster te gaan opkuisen. Dat was goedkope werkkracht, maar heel verstandig. Je leefde ondertussen mee met de gemeenschap. Ja. Zij konden jou leren kennen, jij leerde hen kennen. En van die mensen die toen die activiteiten hebben meegemaakt, zijn er uiteindelijk 12 ingetreden.
Oh ja.
Onze groep was de grootste, met 8. Dat was voor het jaar 76, september 76. We hadden meer mensen dan sommige seminaries op dat ogenblik.
En dat was allemaal bij de Salvatorianen?
Allemaal Salvatorianen, ja.
Ja.
En de helft is daarvan gebleven. De rest is tijdens de opleiding. weggegaan en zijn zeer geëngageerde christenen.
Maar je zei daar straks dat die pater die daar kwam een presentatie geven, dat die nooit in de missies was geweest.
Nee.
Staan de Salvatorianen dan niet bekend omwille van hun missie?
Nee.
Toch niet?
Ze zijn vooral missionaris hier in België. België is een zeer missionair land. Begin de jaren 60, mocht je niet vergeten, hadden we meer dan 24.000 missionarissen in de hele wereld. 24.000, dat weten weinige mensen. Maar ik heb toevallig vanuit mijn vorige taak de statistieken gezien. Dus wij hadden de meeste missionarissen per vierkante kilometer.
Amai.
En zo staan wij ook bekend. Ik heb het geluk gehad de laatste jaren altijd jaarlijks een korte ontmoeting te hebben met de huidige paus. En die maakte altijd een referentie naar de Belgische missionaris die hij ook in zijn eigen bisdom in Buenos Aires zeer goed kende. En waar hij een groot respect voor had, voor de Belgische missionarissen. En ik moest altijd de groeten overbrengen. Dat was altijd een van zijn boodschappen.
Goed, we gaan er dan eventjes uit voor een streepje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij Pater Michel in Scherpenheuvel. Ja, Pater, u hebt daar straks heel boeiend verteld over hoe dat u bij de orde van de Salvatorianen terechtkwam. Hoe liep dat dan verder? Want ja, je had waarschijnlijk eerst er mee leren kennismaken, maar dan, hoe kwam dan de beslissing om uiteindelijk dan ook nog priester te worden? Hoe ging dat allemaal?
En zo denken, oh ja, dat liep op wieltjes, dat was allemaal vanzelfsprekend. En dat was het net niet. Ik was in de humaniora, ik heb Latijn wiskunde en dan Latijn wetenschap gedaan, maar ik was alles behalve een gemotiveerd student. Ik was een veel beter student in de lagere school. De humaniora was bijna een ramp. Ik was als het ware een koordanser. Mij ontbrak alle motivatie om te studeren. Ik was met jeugdbeweging bezig. Ik volgde dictie en dan ook voordracht en toneel. Ik had een muziekgroep. Ik deed van alles. En als er tijd overbleef, dan werd er ook gestudeerd. Tot grote kopzorgen, vooral van mijn moeder, die andere plannen toch zag, toch meer talenten in mij zag die niet tot ontwikkeling kwamen. Dus priesterstudies, ja, dat zijn toch ook serieuze studies. Ik zeg, wat gaat dat worden? Ga ik dat wel aankunnen? En ik begon echt te twijfelen aan mezelf ook, of dat iets zou zijn voor mij dat ik zou kunnen volbrengen. En dat ik dan niet met beschaamde kaken, omdat het dan niet lukt, zou moeten doorgeven. Ik heb dan een van de paters leren kennen, die een jaar lang in Duitsland actief was en daar met de jongeren gewerkt heeft, in België. En enkele gesprekken met hem hebben mij een zekerheid gegeven of een goed gevoel van, ja, ik kan beginnen. Mm-hmm. Natuurlijk, voor de congregatie was er een andere vraag van hun kant. Wat moeten wij, die allemaal ongeveer allemaal Limburgers zijn, met een West-Vlaming aanvatten? Ja. Zij waren dat niet gewoon. Je moet ook weten dat de meeste roepingen vanuit ons college van Hamond. En daar komt daar plots een vrijbuiter. En wat gaan we met die doen? Ik was ook nog zeer jong van mentaliteit. Volwassenheid zat er toch nog niet helemaal in bij mij. Bovendien, het was een jaar dat je wegging uit je familie, uit je land en gaan naar het verre Beieren en dan in het Beieren nog de verste stad, Passau, aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië, samen met anderen. Dat was een hele stap.
Was dat de plaats waar dat de seminaristen naartoe moesten? Of?
Nee, de novice.
Ah, de novice.
Religieuzen hebben een inleidingsjaar waar dat ze ingeleid worden in het religieuze leven. Okay. Dat is de gelofte, de constituties van een congregatie, de geschiedenis van de congregatie, ook de geografische en de apostolaten, waar dat je werkelijk de tijd krijgt om, en ook wat inleiding. We hadden daar aan de universiteit enkele vakken, inleiding in de Bijbel of in de theologie. De bedoeling was na te denken over de roeping, het leren samenleven, want wij waren daar ook met andere nationaliteiten. Bij ons noviciaat, we waren Belgen en Nederlands, maar er waren ook Spanjaarden, Basken.
En die
Basken.
Moesten allemaal in het Duits?
Alles in het Duits. Een kleine anekdote. Het Duitse woord voor retraite is exercitien. Ik met mijn Frans, exercice. En ik dacht dat wij op een zeker moment moesten turnoefeningen doen. Ik zeg, wanneer komen die exercitie? Nee, we zijn in een retraite. Zeg, ja, dan moet ik toch wel een beetje niet te veel op sportoefeningen zitten wachten, maar mij toch wat meer gaan concentreren op wat hier gaande is. Ja, ik moest nog heel wat Duits leren.
Ja.
En ik probeerde via andere talen. Maar het is een jaar waar je met jezelf geconfronteerd wordt. Waar de novice meester leeft nog altijd, en ik heb daar nog altijd een vriendschapsband bij, in een Duitser, ons werkelijk, en mij die nog jong en groen achter zijn oor waren, eens flink op de rooster legde om te zien wat is de diepgang. En ik was in het begin, ja, dat was een beetje nog vakantietijd voor mij precies, het vreemde, het nieuwe. De verdieping bleef wat uit en ik weet, in oktober heeft hij een hart aan de boom geschud. En daar ben ik gaan nadenken, ja, wat ben ik aan het doen? En het is eigenlijk de lectuur van het leven van Charles de Foucault, die voor mij een houvast geworden is. Dat mediteren, dat lezen, dat bekijken van het leven. Ik moet wel zeggen, de novice meester had mij gevraagd die figuur te bestuderen. Hij zal dat wel met een zekere bevoordachte raden gedaan hebben. Charles Foucault was zeer onstuimig in zijn jeugdjaren en is tot die bang gekomen, maar het werkte.
En wat sprak u daarin aan in Charles
Foucault? De zoektocht van de man die vanuit een heel los militair leven tot ontdekking komt van de hartelijkheid van God, de barmhartigheid van God ook naar zijn eigen leven, naar de anderen toe. De verdieping, het steeds zoeken. Hij gaat bij trappisten, hij gaat daar. En die een zekere onrust waar hij uiteindelijk zal in de sporen van de jonge eerste kerken in de Maghreb-landen zal proberen in de woestijnervaring van Jezus ook zich eigen maken. En ook naar de mensen toe zal gaan. Heel, heel diep geraakt zal worden door aan andere geloven. En vooral zal proberen het hart, de liefde van God aan deze mensen ook te laten zien, te laten voelen, tot hij zelf zijn leven bij inlaat. De eenvoud van die man die zich van alles ontdoet om tot de kern van het leven te komen, de liefde van God voor mensen. Dat is natuurlijk die verdieping. Dat maakte zich meester van mij. Ik werd rustiger. En de novice meester zag dat het goed aan het evolueren was. Mm-hmm. En ik ook.
En ja. Dan nam je de beslissing van, oké, ik ga blijven in deze congregatie en ook al priester worden, of is dat later gekomen?
Ja, dat is ook een goede vraag. Op het einde van het noviciaat moet je de stap zetten om de eerste geloften af te leggen. En van ons noviciaat allemaal hebben ze die stap gezet. Ze vonden het de moeite waard om verder te gaan. En zowel de Belgen, Nederlands als de Spanjaarden. Dat is nu 45 jaar geleden, op 18 september, dat wij onze eerste gelofte in België hebben afgelegd. Dan hing ik automatisch mee in de opleiding. En dat begon met de filosofie voor het Centrum voor Kerkelijke Studies in Leuven. En dan is tijdens mijn opleiding was het voor mij ook niet altijd duidelijk of ik wel priester zou worden of ook broeder. Wat de knoop heeft toen doorhakken is dat men mij zei, kijk, je gaat naar Zuid-Amerika. Dat was niet, mijn eerste wens was Congo. Maar je gaat naar Zuid-Amerika en dan kun je als priester veel meer doen dan als broeder. En ik heb dat voor waar aangenomen. Vooral, ik wou mij ten dienste stellen. En dus heb ik dan toch voor de priesteropleiding. Maar ik zat al meteen, net zoals de anderen, daar werd niet veel vraag bij gesteld. Ik ben eigenlijk ingetreden met de wens priester te worden. Het is tijdens mijn opleiding dat ik dan, dat was zo wat die tijd, dat men dacht, ja, broeder of priester, maar uiteindelijk is het dan toch die richting gegaan.
Mm-hmm. De seminarieopleiding, gebeurde dat binnen de orde zelf of was dat...
Nee. Nooit, bij ons nooit. Wij hadden ons opleidingshuis in Heverlee. En dat huis is daar gebouwd omdat de Salvatorianen hun opleiding kregen bij de Jezuïeten.
Okay.
Een beetje verder, ja. Waverse Baan. Van de Naamse Steenweg naar Waverse Baan door het bos, dat was maar één sprong. Dan is het Centrum voor Kerkelijke Studies, waar alle congregaties en bisdom Mechelen-Brussel een opleiding. Ik ben daar begonnen in de filosofie, maar met dat ik in de humaniora niet bepaald een gemotiveerde student was, kwam ik van het noviciaat en van Duitsland terug met een grote studiemotivatie. En vooral vanuit een schrik, als ik mijn best niet doe, dan zal ik er niet geraken. Dan zal ik gebuist zijn. Dus begon ik al van de eerste dag te studeren. Met daarbij nog dat filosofie mij enorm interesseerde. En als je interesse hebt en je houdt je vakken en je leerstof bij, ja, behaal je goede punten.
En wat is de bedoeling van de filosofie?
Filosofie is...
Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, Ik probeer het met heel eenvoudige woorden te zeggen. Je leert een beetje geordend nadenken. Je leert levensvragen stellen. En vragen die wat verder gaan dan het dagdagelijkse leven, om te komen naar bepaalde antwoorden of nieuwe vragen die richting kunnen geven aan uw leven. En je leert dat op een meer gestructureerde wijze doen. Je leert kaders vormen waarbinnen je denkschema's gaat ophangen. En je leert ook kritisch te zijn naar jezelf toe en naar wat zich in de maatschappij voordoet. En het zijn de professoren die mij gevraagd hebben om verder te doen in wijsbeheer. En dan ben ik naar het Hoger Instituut voor Wijsbeheer overgeschakeld om daar een enige kandidatuur te doen en dan de licentiejaren.
Vervolgens neem ik aan dat er ook een deel theologie bij kwam.
Zo rap is zo het niet gegaan.
Ah, oké.
Ik had dus 5 jaar filosofie gedaan. En ik heb een eindschrift gemaakt over het godsdenken bij Paul Ricoeur. Een evolutie in zijn van de wilsfilosofie naar de hermeneutische filosofie. En de thesis was niet af. En ik zeg, nu moet ik oppassen dat ik niet een wereldvreemde filosoof word. En dat was dan de wens van mijn moeder, kwam weer even op. En dan heb ik mij stiekem in de faculteit geneeskunde laten inschrijven, waar ik bepaalde vakken zoals neurofysiologie en dan de fysiologie van het lichaam bij de professor De Borgraaf en dan ook psychiatrie voor niet-psychiaters, want dat kon ook in de pastoraal van pas komen. En zo heb ik een reeks vakken, maar ook in de psychologie wat vakken gevolgd en zo een pakket samengesteld ter verrijking van de filosofische studies en tussendoor ook mijn thesis af te maken. Mm-hmm. En dan moeten wij 2 jaar stage doen. En het was nog de tijd ook dat je legerdienst moest doen, dus dat kwam voor mij goed uit, want ik zou naar Congo gaan, maar ondertussen waren 2 Colombiaanse confraters hier in Louvain-la-Neuve komen doctoreren en die hadden een brainwashing gedaan bij mij en gezegd, de toekomst van de kerk ligt in Zuid-Amerika. En zij hadden mijn hart veroverd en ik zeg, oké, dan vroeg ik aan mijn oversten of ik daar naartoe op stage mocht gaan, terwijl dat iedereen altijd naar Congo ging. Het hele provincialaat, de raadsleden, waren erop tegen. Maar de provinciaal was ervoor. Die was vormingsverantwoordelijk geweest van onze mannen in Spanje. En die had iets in zijn achterhoofd dat hij nooit had laten weten of doen. Maar hij dacht, als we Michel, ik laat hem naar Colombia gaan, dan zullen we het tweede jaar, en dat heeft hij mij nooit gezegd, haal ik hem naar Venezuela, waar de Belgen zijn, en dan hebben we later versterking voor Venezuela. En zo heb ik ook in Colombia bij de Jesuiten eerst gestudeerd, dus de taal, en dan ook jongerenpastoraal in een Zuid-Amerikaanse context. Een zeer interessante cursus die ze daar aan de Jesuiten Universiteit gaven. Dus het eerste jaar was nog wat studie. En het tweede jaar kon ik dan in Venezuela echt met jongere groepen beginnen. Het was de voorbereiding op het eerste pausbezoek. Venezuela is een land met een zeer arme kerkelijke traditie. Laat staan, en de vorming is heel zwak op alle vlakken. En daar kon ik met de jongeren werken en hen voorbereiden op dat eerste pausbezoek. Dat zijn nu nog altijd, daar is zelfs een roeping uitgekomen en dan andere als koppel zeer geëngageerde christenen uitgeroeid. Die groepen die ik mocht begeleiden. Dus dat kon ik, wat ik bij de Jesuiten in Bogota geleerd had, toepassen in Caracas.
Goed, we gaan er heel eventjes uit voor een streepje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij Pater Michel in Scherpenheuvel. Ja, Pater, u hebt daar straks gesproken over uw stagejaren. Hè. U bent dus ook in Venezuela geweest. Hoe heeft u dat eigenlijk aangegrepen? Dat was dan toch de eerste keer dat je buiten Europa ging. Gaf dat toch niet een zekere shock van verschillende culturen of zo? Hoe kwam dat bij u over?
Ja, ik herinner me nog mijn reis, omdat ik ook in de plaats van militaire dienst werd door de Belgische staat betaald. Maar dan moest ik zo lang mogelijk met Sabena vliegen. En dat was naar New York. Je ziet daar een jongensnaak, daar in de grootstad. Ik had nog nooit gevlogen in mijn leven. Maar eerlijk gezegd, het vertrekken van mij thuis in Avelgem naar Passau was een veel zwaardere stap dan vanuit Leuven naar Bogota. En waarom? Het weggaan naar noviciaat in Beieren, waar ook andere groep Duitsers waren, waar Noord-Duitsers, maar vooral Schwaben, met een eigen leven, een eigen manier. Instappen in noviciaat was veel zwaarder dan het vertrekken naar de missie. En waarom? Omdat ik had het al eens in mijn leven gedaan. Thuis achterlaten, in een nieuwe context terechtkomen. Dus het leek een herhaling te zijn. Natuurlijk, ik ben in een heel moeilijke situatie in Bogota aangekomen. Ik was de enige Europeaan. Ze waren allemaal Colombianen. Ze hadden nauwelijks middelen om hun studenten voeding te geven. Ik herinner mij dat wij naar de supermarkt inkopen gingen doen en dat wij de voeding die meest noodzakelijk was eerst op de band zetten en dan wat minder noodzakelijk was het laatste en dat wij aan de kassierster zeggen: als je aan dat bedrag komt, stop en wij brengen de andere zaken terug. Er waren een dertigtal seminaristen. Ik leefde met hen. De studies, zij kozen voor de beste opleiding. Ik weer bij de Jezuïten, maar dat was ook de duurste. En er was niet voldoende geld om te leven te doen. Het eten was echt gerantsoeneerd, zeker het vlees. En ik werd daar ook heel mager. Doordat Bogota op 2800 meter op een plateau ligt, met bergen tot 3200... Was het bij het voetbalspelen of het lopen, voelde je dat bij de ademhaling. Dat was misschien een van de grootste lasten, maar en dat je in het begin de taal niet helemaal meester was, maar
doordat
Spaans. Ja. Doordat je de enigste vreemdeling was, het was kiezen of delen. Ik moest mijn mond open doen en oefenen en mij uitdrukken. En ik ging elke dag, had ik 4 uur les Spaans. En dan studeren en nu lanceren. En ik heb voor een stuk ook Spaans in de straat geleerd.
Ja.
Maar vooral aan de faculteit eerst.
Maar kreeg je bijvoorbeeld geen financiële middelen vanuit België om daar een soort giften of dergelijke? Bestond dat toen niet?
Ik was seminarist. Ik heb er ook nooit aan gedacht om fondsenwerving te doen. Ik had ook geen project. Ja, ik studeerde het eerste jaar.
Ja, ja, ja.
En ik ging de weekends wel, dat was 3 uur rijden van Bogota, in een warm gebied, Bogota is kil, in een warm gebied tussen de boeren. En daar deden wij alles te voet. We leefden daarin, ja, een boerderij waar suikerriet tot suikerblokken werd gespolten. En ik kan me verzekeren, wij sliepen in hangars waar het werkvolk sliep en die tijdens het weekend naar huis waren. Voor de muggen was dat een groot festijn. Een vreemdeling. En die pakte ze van langs alle kanten aan. We hadden geen net of niks. Dat was ook geen elektriciteit. De koelkast was op petroleum. Dus met kaarslicht 's avonds. Dat kan romantisch klinken, maar wij deden alles te voet. En door de velden, de bergachtige velden van suikerriet. Mijn armen waren gewoon door de blaren doorklieft. Maar dat waren zware tochten ook, door rivieren. Ik zeg, ik heb een legerdienst ontweken in België, maar ik heb een paraopleiding gehad daar in de bergen.
Je kwam dan terug uit de 2 jaar stage. En
ja.
Hoe ging het dan verder?
Ja, dan was het weer studeren, hè. Dus ik had in Caracas heb ik met jongeren gewerkt. dan moest ik weer theologie gaan volgen.
Ja.
En daar heb ik dus 5 jaar theologie gedaan. En weer hetzelfde. Ik moest nog aan mijn thesis afwerken. En daar heb ik dan nog tussendoor wat antropologie gedaan. Niet de volledige opleiding, maar vakken die mij, zoals de Bantu-filosofie. Want Venezuela had geen roepingen en was heel zwak, de kerk. En onze confrater zegt, dat heeft hier geen toekomst voor jou. Er is geen toekomst. Dus ga maar terug nadenken over uw roeping naar Congo te gaan. Want hier, we gaan ons best doen en hard werken. En dan geven we alles terug aan het bisdom, maar hier is geen toekomst. En van daaruit dacht ik, ja, het wordt dan toch Afrika. Ben ik de Bantu-filosofie gaan studeren, maar ook antropologie op Afrika, Zuid-Amerika. Dat vond ik interessant. Dus ik had ondertussen de studie microben wel degelijk te pakken.
En die studie theologie, waarom is dat zo belangrijk? Want je zou toch denken, het is een geloof, je moet het geloven. Waarom ga je daar dan zoveel kennis over opdoen?
Ik zal domein per domein bekijken, maar je hebt de Heilige Schrift. En die mag je niet zomaar zo lezen zoals je een krant leest. Dat vraagt ook wat achtergrondinformatie. Dat vraagt een kritische lezing om de juiste boodschap die Jezus wil doorgeven, en die ik nog altijd verder zoek hoor, te begrijpen. Dus je moet bijbelstudie doen. Een andere zaak is ook geloven. Wat is dat? En daar ook proberen kaders rond te scheppen voor je eigen geloof, kritisch bevragen. Maar ook als mensen vragen stellen, dat je een antwoord kunt geven dat op wat trekt en waar je niet met de voeten van de mensen speelt. De pastoraal vraagt denkwerk, ook de invloed van de menswetenschappen daarin. Moraal, ja, dat is het moeilijke broertje. We hadden dus Roger Burggraven, onder andere, die dat meesterlijk deed, heel goed. Dan heb je ook liturgie, moet je ook iets. Dat was wel het zwakke broertje van Leuven. Dat wij na vele jaren, we hadden veel theologie over de liturgie, maar liturgisch omgaan met sacramenten en dingen heb ik toch als priester in Zuid-Amerika moeten leren. Ik herinner mij nog, dat was mijn wens na mijn wijding naar het Heilig Land. Onze zusters werkten daar. We hadden een klooster in Beit Emmaüs. En met een bejaardenhuis voor de Arabische vrouwen. En de priester was op verlof gegaan en ik zou de vervangendienst doen en dan ook. Israël is niet zo groot, wat uitstappen maken in het Heilig Land. En we kwamen in Nazareth. Ik moest daar plots in de Heilige Familiekerk, Basiliek in Nazareth, voorgaan. Ja, ik had nog niet veel mis gedaan. En ik herinner me nog die Nederlandse Franciscaan, die kwam na de mis naar mij toe en zei, pater, ik zie dat je nog groen achter je oren bent, maar bekijk toch een keer het missaal, hoe dat je dat allemaal, want daar zijn toch hier en daar wat leemten in je voorgaan. Ik zeg, ik kan het mij best voorstellen, het heeft mij ook niemand geleerd. Dus je wordt als student volgesteld, maar je leert geen praktijk. En ik denk ook in mijn congregatie waren ze daar een beetje nalatig in geweest. Dat was ook een moeilijke tijd, maar ik heb het dan wel degelijk geleerd. Mm-hmm. Theologie zijn heel wat disciplines. Je hebt ook de kerkgeschiedenis. En daar is Leuven heel sterk in. Ik heb later dan ook lesgegeven. De geschiedenis is heel belangrijk om te zien wat van waar komt en in welke omstandigheden. En dan ziet je wat belangrijk is. Mm-hmm. Je leert nadenken en je leert informatie verwerken die je helpen het geheel van geloof, van bijbels geloof, van pastoraal geloof, alles op een plaats te zetten.
Je werd dan, we gaan een stukje verder dan, je werd dan tot priester gewijd en dan werd je waarschijnlijk uitgezonden of wat was uw eerste opdracht?
Ja. Ik ben dus in mijn eigen dorp gewijd door monsieur Jan van Koulaert, schutist. Jan van Koulaert is een missiebisschop geweest in Inongo, in Congo. En hij was de eerste Belgische bisschop die plaats gemaakt heeft voor een Afrikaanse opvolger.
Okay.
Hij was ook een bisschop die aan het Tweede Vaticaans Concilie heeft deelgenomen. Heeft een tijd ook in Rome gewerkt. Heeft dan voor vrede en gerechtigheid, Pax Christi, was hij bezig. En ik had iets goed te maken met Schuit natuurlijk. Hè. Ik was niet bij hen ingetreden. Maar het was eigenlijk mijn zus die mij attent gemaakt had op de vurigheid van die man. En toen ik hem ook eens bezig zag bij een wijding van een confrater, dacht ik, dat is de man die mij gaat wijden. En de vurigheid was er. Hij was al wat ouder, hij is zelfs 102 geworden. Net gestorven voordat, 10 dagen voordat wij onze 25 jaar priester zouden gevierd hebben. Ik heb hem toen gevraagd, hij was al overleden, zeg, kon je nu niet, kwam het nu echt op die 10 dagen af om nog even samen te kunnen vieren. Maar goed, ik was al blij. Ik zag hem elke jaar en hij was al 98 en ik zei, hoe gaat het? Ja, ik begin al wat ouder te worden, maar dat hoorde je niks. Hij was echt een vuur en vlam tot op het einde van zijn leven. Dus ik werd gewijd en dan ben ik onmiddellijk vertrokken naar Caracas.
Ah ja, dat is terug naar Venezuela. Dan,
Venezuela, de hoofdstad. En daar hebben de Salvatorianen sedert 57 of 55 een stichting of een gemeenschap begonnen in de armste en de meest gewelddadige wijken van de stad. Dus ik kwam terecht, ik had er al geleefd, dus ik kende het al, maar ik kwam terecht in een parochie van meer dan 200.000 inwoners, maar in een oppervlakte zeker niet groter als Scherpenheuvel, eerder kleiner, denk ik, maar met een gemiddelde van 4 moorden per week. Dus tot op de dag van vandaag kan ik zeggen dat meer dan 80% van de mensen die ik in mijn leven begraven heb, vermoorde mensen zijn. Ik heb ze allemaal gezien.
En vermoord, zijn dat dan gangs? Of
het heeft vooral te maken met drugsmilieu. In onze parochie hadden wij een 10-tal kapellen. Omdat de mensen van de ene wijk hadden schrik. Het is bovendien op de heuvels, allemaal met steegjes en trappen. De mensen hadden schrik van elkaar en je moest dan de kapel bouwen zo dicht mogelijk bij hen. Waar ze zich veilig voelden. Dus we hadden een 10-tal kapellen. In de eerste kapel waar ik terecht gekomen ben, dat was de drugbaas, een zoon van Italiaan, een Venezolaanse moeder, maar volledig verbonden met Pablo Escobar in Colombia. Op het moment dat Pablo Escobar vermoord wordt door de politie, valt bij hem ook alles stil. En ik herinner mij nog dat mijn lieve confrater Michel Grobben, die ondertussen al overleden is, waar ik mee samenleefde, was doodmoe als ik daaraan kwam en had vakantie nodig. En ik bleef daarachter als nieuweling. En dat was een week dat ik ongeveer bijna elke dag een moordgeval moest begraven. En ik, in mijn naïviteit, ik had een gebedsgroep. Ik zei tegen die mensen, moet ik daar de politie inschakelen? En die lachten mij uit. Ja, de politie komt hier niet in die wijken. Ja, wat moet ik dan wel doen? Natuurlijk, die bandieten zaten aan mijn kerkdeur. Ofwel hebben ze iets gehoord, ofwel hebben de kinderen iets verteld. De pater wil de politie inzetten. Het gevolg was, dat was een maandag, de woensdag, tijdens de viering, zie ik daar plots 5 mannen met een pistool en een broeksriem naar de mis komen, zetten zich op de laatste rij. En die blikken, ik zal nooit vergeten, ik was het evangelie aan het lezen en de woorden kwamen met moeite uit. De kelk, dat was net alsof die 100 kilo woog. Ik bracht daarin een zweetbui uit, want ik dacht, hun blikken waren heel duidelijk. En ik had geluk, op het moment van de vredeswens die in Zuid-Amerika nogal tamelijk hartelijk is en met de abrazo, de omhelzing, dachten ze dat de mis uit was en gingen ze naar buiten. Maar toen heb ik de mensen gezegd, ga toch met mij mee naar buiten, laat die mij hier niet alleen, want ik voel nattigheid. En die zijn met mij meegekomen en plots voelde ik een hand die op mijn schouder drukte en die zei, pater, geen moeilijkheden zoeken. Houdt u met uw zaken bezig en mengt u niet in onze zaken. Want dat is dood met de kogel. Ja, ja, ja. Mooi gehoorzaam dat ik beloofde. En kort erop mocht ik dan van de bendeleider zijn kindjes dopen. Maar ook zijn schoonbroer begraven. En dat is een van mijn gruwelijkste begrafenissen geweest in mijn leven. Ik moest zijn ogen sluiten. Omdat van zijn moeder, een moeder die ook drugs aan de kinderen gaf. Zodat ze verslaafd geraakte. Als de ogen van een dode in Venezuela niet sluiten, ligt hij op de loer om nog iemand mee te doen in de dood. En zijn broer was 2 maanden ervoor al doodgeschoten. Dus dacht ze, ofwel gaat zijn zus nu ook, of de schoonbroer, die toen in Colombia was, bij Escobar. En ik herinner me nog, ja, die vrouw, ik zeg nee, dat weet ik niet aan, ik raak die niet aan. En toen werd die vrouw hysterisch kwaad tegen mij. Ik ben afgetrapt. Ik was blij dat ik kon gaan lopen na de gebeden gedaan te hebben. Ook een van mijn eerste wandelingen. Ik wou dat gebied gaan verkennen, allemaal trappen en steegjes. En op een zeker moment loop ik in heel dat labyrinth verloren. En ik moest de mis gaan doen in mijn kapel. Ik vond mijn kapel niet. Maar in al die steegjes zitten permanent wachters van de bendes. Die moeten kijken of er geen andere bendes drugs komen verkopen waar zij het monopolie hebben. Of moeten zien of daar geen onheil... En die bekeken mij met ogen van wat zijt gij voor iemand? En ik wist ook niet wat gedaan, maar de Heilige Geest heeft me altijd op zo'n kritische momenten bijgestaan. En ik begon die mannen te zegenen. Dat is wel een gebruik in Venezuela, te zegenen. Ah, zit jij de nieuwe pater hier? Ja, ja, ik zei om jullie te dienen en achter jullie te staan. Ah, het is goed. Het is veel te gevaarlijk pater om hier rond te lopen, maar we zullen u begeleiden naar de kapel. Hij gaat ons toch wel een beetje drinkgeld geven. Hè? Maar ik was aan mijn kapel. Ik had met die mannen geen problemen gehad. En ze leerden mij kennen. Ik was aanvaard door hen. En dan ben ik ook begin op straat voetbal spelen met hen. En dan was het ijs volledig gebroken.
Goed, we gaan er eventjes uit voor een stukje muziek. Maar straks gaan we zeker nog verder, want het is heel boeiend. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij Pater Michel in Scherpenheuvel. Ja, u hebt ons daarnet heel boeiend verteld over uw eerste missie naar Caracas in Venezuela. Je zei je ging naar een wijk waar die niet alleen arm was, zeer arm, maar ook nog onveilig. En dus, ja, de twee samen. Was je daar eigenlijk op voorbereid? En had je zoiets van, oei, hoe lang hou ik het hier vol?
Dat het zo erg ging zijn, had ik nooit gedacht. Dat is een feit. Ik was er al geweest in mijn studententijd, maar dat leek mij allemaal nog rustiger te zijn. Maar het is ook toegenomen. Ik zeg, zeker die band daar met de bende van Pablo Escobar heeft het niet gemakkelijker gemaakt. Dus het was wel even slikken. En ik kan u ook verzekeren dat ik in het begin slapeloze nachten had van ik werd steeds met de overledene geconfronteerd. Een oude mens die in de kist ligt, heel vredig, rustig, de dood is ingegaan. Wel, daar kun je mee leven. Maar een jonge man, die bovendien meestal verwond is, door schietwonden of door het werk van de politie, die de onderzoekingen moet doen, is een groot verschil. En dat spookte soms straks wat rond. Maar het zou niet mooi zijn van mij dat ik alleen dat sensationele naar buiten toe, maar langs de andere kant waren daar zeer veel goede mensen. Het was niet de makkelijkste pastoraal, want de zondagsmis, de kapel zat vol, maar je had uiteindelijk 0,01% van de bevolking die naar de mis kwam. En ik had de praktijk, deze week gaf ik les, maar de praktijk dat ik de weekends te voet in mijn barrio, in mijn gebied, ging wandelen. De mensen leven op straat, ging groeten. En dikwijls hoorde ik, ah ja, pater, morgen is mis, hè? Hoe laat is de mis? En het is al lang geleden dat ik naar de mis geweest ben. Ik zal morgen zeker komen. Of anderen zeggen, somos catholicos, pero no fanáticos. We zijn katholiek, maar niet fanatiek. Dan wist ik al onmiddellijk dat het niet diks was. De geschiedenis van de kerk van Venezuela is er ook een heel zwakke. Om het in twee woorden uit te leggen, waar Colombia een heel sterke kerk heeft, waar de opleidingscentra van de priesters, seminaries, faculteiten in Colombia lag, was er in Venezuela heel weinig voorhanden. Zelfs bij het ontstaan, het losmaken van Spanje. De bevrijdingshelden kwamen wel uit Venezuela. Maar ze hebben een arme traditie. En bovendien komt daar een president, einde van de 19e eeuw, in Parijs opgeleid in de verlichting. En die confiskeert alle kloosters, alle kerken, alle bezittingen van de kerk. Ondertussen was de jonge klerus teruggekeerd naar Colombia, bleef daar de oude klerus zitten, was heel zwak, de kerk stierf uit. En zo krijg je het fenomeen dat mensen, boorlingen, onmiddellijk gedoopt werden en of het water over hun hoofdje kregen van vrouwen die daartoe door de gemeenschap waren aangesteld, waren wijze christelijke dames, en die goten het water en dan na één jaar, als het kind nog leefde en als men een Peter gevonden had met een goede beurs, dan werd het eigenlijk het doopfeest georganiseerd. Dat is tot op de dag van vandaag nog zo. Dus het is een kerk die alles is afgepakt, die ja, bovendien geen roepingen had. Ik herinner mij nog dat de oude kardinaal Lebrun, ik was eens bij hem op bezoek en toen hij zei tegen zijn vader, ik ga naar het seminarie, dat zijn vader zei, jongen, ben je ziek? Wat scheelt er? De priesters, dat waren mensen die vanuit Europa kwamen, of dat waren de zonen van de Spaanse, Portugese, Italiaanse immigranten die voor de grote bouwwerken van de laatste dictator in de 50er jaren naar Venezuela gehaald werden. Dus een heel zwak geloof.
Maar ik vroeg mij af, want je was dan gezonden, enfin, missionaris is er zijn, hè? Je wordt gezonden. Kreeg je dan een specifieke opdracht of werd je gewoon gezonden en zie maar wat je daar doet? Want je zou denken, je kan de opdracht opsplitsen in twee soorten van acties, zou ik zeg maar zeggen. Hè? Evangeliseren enerzijds, maar je kan ook de materiële noden verbeteren in armere gebieden. Was dat de opdracht of was het anders?
Ja, onze paters die hadden daar zoveel afgezien dat ze op de duur zelf niet heel goed wisten hoe en wat. Ik was eerder op het sociale luik uit. Ja, ik dacht, ik moet een gezondheidscentrum of ik moet het onderwijs versterken. En het is zeer goed dat je die vraag stelt, want het geeft mij de kans te vertellen. Ik beha misschien de grote fout, maar het is mijn redding geweest. De vraag te stellen aan de mensen, aan de basisgemeenschap. Ik ben hier nu aangekomen, wat willen jullie van mij? En scherp uw oren. Pater, je moet zorgen dat de kapel onderhouden blijft. Je moet zorgen dat je met ons bidt. Dat is een voorgaande liturgie, gebedsdiensten, gebedsgroep. Dat je ons de Bijbel uitlegt en dat je de catechese aan onze kinderen geeft. Ik heb die mensen ernstig genomen. Ik had andere plannen. Maar ik heb gezegd, als dat de wensen zijn, het was wel even in mijn haar krabben. En godzijdank, ik heb door daarop in te gaan en goed te luisteren naar wat zij wouden, is er bij mij ook een soort bekering. De mensen willen de boodschap van Jezus horen. Ze willen daarom bidden en willen dat ik daar ook de kapel onderhoud. Natuurlijk, die moest mooi zijn. Dat moet een plaats zijn waar mensen graag naartoe kwamen. Een bloempje, een kruis met de tijden van het jaar, een speciale versiering die verwees naar. En het vormen van christenen. En het vormen, ik kan u eerlijk zeggen, de kinderen van de Eerste Communie zijn 10, 11 jaar. Jongeren, maar laat ze geen communie toe. Ze moeten kunnen lezen en schrijven. En dat is 2 jaar op school. Venezuela is niet zo'n katholiek land. Ze krijgen niet veel. Dus de catechisten moeten die kinderen gedurende 2 jaar begeleiden voor de Eerste Communie. En dan ook voor het vormsel zijn ze 14, 15, 16 jaar. Dat wil zeggen dat ik mij meteen bezighoud met vormen van catechisten. Iets wat ik toch graag deed. En waardoor ik veel dingen weer ben moeten gaan studeren. Leemten vanuit mijn opleiding in Leuven, die zo degelijk was, maar waar toch leemten zaten. En waar ik een nieuwe dynamiek ben ingestapt. En blijkbaar heeft dat zelfs nog zijn invloed. Ik heb ook een parochie hier, vooral de weekends. En dat mensen zeggen, hij preekt precies anders dan de andere priesters. Maar dat komt van hinder. En met die kleine basisgemeenschappen, hoe klein dat die ook waren in de grote massa daar. Ik had al veel bijbelstudie gedaan in Leuven. Maar degene die mij de smaak gegeven hebben om met de Bijbel en vooral het Nieuw Testament bezig te zijn, zijn bijna ongeletterde vrouwen die in die basisgemeenschappen elke week samenkwamen en waar wij gewoon uitwisselden wat het woord van God of van die dag betekende. En die hebben werkelijk bij mij de ogen geopend en veel dimensies van de blijde boodschap bij mij gezaaid eigenlijk. Ik heb veel van die mensen ontvangen. Ik had die dames waren ook een paar verloren mannen bij. Ik zal dat nooit vergeten, wat ik van die mensen gekregen heb. Even belangrijk als wat ik van mijn dierbare proffen in Leuven heb ontvangen. En ik zei het al, de weekends ging ik huis bezoeken, dat was gemakkelijk. Omdat het is goed weer in Caracas, mensen leven op straat. Het is trouwens zo, men hoort dikwijls van de secten in Zuid-Amerika. In de gebieden waar wij als Salvatorianen werkzaam waren, is er geen enkele secte werkelijk naar boven gekomen. Waar de kerk dicht bij de mensen staat, de mensen gaat bezoeken ter plekke, de mensen animeren, aanmoedigen, hebben sectes nauwelijks kans. En dat zegt onze paus, hij deed dat ook. Hè. Onze paus ook, hij zegt, je moet naar de periferieën, je moet naar de mensen toe gaan. En voor ons was dat leuk. Ik vond dat leuk tussen de mensen. Ik vind dat nog altijd leuk.
Maar je hoort soms wel eens zeggen, mensen die honger hebben, die zijn niet geïnteresseerd in het geloof. Was dat dan toch ook niet belangrijk om daar iets aan te doen?
Dat kan zo overkomen, maar pas op, het was een zeer arme wijk. En daar zullen mensen ook honger geleden hebben. Maar Venezuela kon een land zijn dat veel rijker is als België. Ik geef altijd een heel concreet voorbeeld. De eerste keer toen ik nog als seminarist in Caracas was, betaalde ik 10 Belgische frank voor 1 bolivar. Nu is het natuurlijk helemaal anders. Maar het is een rijk petroleumland. Ook ijzerertsen van alle kwaliteiten. Ijzererts, zilver, goud, uranium, alles vind je. Maar het is slecht verdeeld. Het grootste probleem van Venezuela is niet een probleem van honger. Want er zou normaal voldoende moeten zijn. Maar het is een familiaal probleem. De weinige stabiliteit van de huishoudens. Waarbij de moeder-zoon-relatie, de basisrelatie is van de familie. Moeder-zoon, niet man-vrouw. Omdat de vader, van als dat hij, druk het wat karikaturaal uit, maar wanneer de vader begint, moet zijn verantwoordelijkheid nemen bij de geboorte of net voor de geboorte van het eerste kind, muist hij er van onder en laat hij de vrouw en kind achter. Vrouwen moeten daar vader en moeder tegelijk zijn. Ik heb daar ook enkele mama's een man zien aftroeven dat niet schoon was. Maar ze binden dan hun zoon aan zich. En de zonen zijn moederkindjes. En van daaruit zal de zoon altijd in zijn leven proberen zoveel mogelijk vrouwen te versieren. Het zit ingebakken in psychanalyse van Freud en Lacan, zou hier veel dingen kunnen vertellen. En dat is zowel bij arm als rijk. Dat is echt typisch voor de cultuur. Je vindt ze denk ik ook voor een stuk in Zuid-Italië, Sicilië terug. Maar Venezuela heeft dat ook.
Dus eigenlijk de basis van een maatschappij zou het gezin moeten zijn. Maar dat vond je daar niet terug. Maar hoe verdiende die dan hun geld? Was dat allemaal via die drugshandel? Hoe ging dat dan?
Vele moeders vertrokken heel vroeg, 's morgens. Dat was al heel vroeg, want je kon je enkel met jeeps verplaatsen in die wijken, tot aan de metro's, en dan de metro's waren uitstekend, hè. Kon dan naar hun werk. De moeder zorgde voor het inkomen, moest vader zijn en moeder.
Ja.
Een huwelijk inzegenen voordat mensen 40 waren, had weinig zin daar. En voor een stuk ook dat de vrouwen het ook niet wouden. Want dan kon ze niet echt scheiden wanneer de man begon te drinken. Er is nogal wat alcoholprobleem in die wijken. Dan kon ze hem niet meer wegsturen. Dus ik heb heel weinig huwelijken ingezeten. Plus dat men de huwelijken ook niet graag in die wijken vierde. Ik herinner mij één geval van zeer goede christenen en die waren wel overtuigd en die waren getrouwd. En toen had de man gezegd, kijk, tegen zijn zus, waarom trouwt je ook niet voor de kerk? Die had ondertussen al een reeks kinderen. En die waren al wat ouder, hebben zich dan ook uitgenodigd gevoeld voor het huwelijk. En 's avonds is er geroezemoes, enkele bandieten willen binnenkomen in het huwelijksfeest. Natuurlijk om met de meisjes te dansen en te versieren. Maar de bruid liet ze niet binnen. Er ontstaat een woordenwisseling. Haar broer, die haar aangezet had om ook voor de kerk te huwen, springt tussen beiden en krijgt een volledige kogellading over hem. Hij was dood. Hij was 14 dagen getrouwd. Hij was al dood. Maar zijn zus leefde nog. Ik wil maar zeggen, het was niet een buurt om veel huwelijksfeesten te vieren.
Ja.
Men zocht dan een mooie grote kerk met een feestzaal om de huwelijken te vieren.
Hoe lang ben je dan in Venezuela gebleven?
12 jaar.
In diezelfde wijk?
Ja. En ik gaf ook les, hè. Daar heb ik misschien nog niet over, kunnen we straks over hebben, maar ik heb vooral in de priesteropleiding gewerkt tijdens de week. En dus ook in, ik had daar mijn parochie. Ik heb in twee, drie kapellen was ik sterk aanwezig. Maar ik ben moeten gaan omdat ze mij wouden doodschieten.
Oei.
En het pistool dat ze in mijn hoofd gezet hebben, nu zult je lachen, kon ik lezen: FN Erstal, made in Belgium. Als ik iets niet verloren ben en hinder geleerd heb, is de zin voor humor. En ik heb toen tegen die bandieten gezegd, ik voel mij wel zeer vereerd dat jullie zo hoge kwaliteitswapens hebben van mijn eigen land. Maar met onmiddellijk de vraag, ik heb geen andere oplossing, geen andere straf, want ik had informatie doorgegeven. De gestolen auto's werden bij mij in de garage en dan vals, die ook van België kwamen, die hadden de grote wapens onder het afdak verstopt van mijn bijkapel. Dus als ik dat meedeed of niks zei, dan voelde ik mij medeplichtig. Maar ik had niet gezien dat politie en bandieten soms zeer goede vrienden zijn.
Ja, heel veel corruptie.
En verraad, dat is dood met de kogel.
Ja. Ja, pater, ik moet u helaas onderbreken, want we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Maar ja, het is heel boeiend en ik denk dat je nog heel veel te vertellen hebt. Dus we gaan een volgende programma daar verder op ingaan. Maar nu zijn we aan het einde gekomen. Mag ik u alleszins van harte bedanken voor dit boeiend gesprek en u nog heel veel vreugde toewensen in uw priesterschap en in uw religieus leven.
Ik vond het ook leuk om getuigenis te geven. Ik ben een babbelaar, maar ik heb ook een heel boeiend leven. Wat weinigen te beurt vallen. Misschien met spectaculaire kruiden erbij. Maar zeker open voor een volgend gesprek om ook nog verder dieper op enkele zaken in te gaan.
Dank je wel.